Welkom bij Connect. In Connect bespreken Judith, Jody en Jos van Cooper om de week het laatste nieuws in het communicatievak.
Ja, welkom bij alweer aflevering 35 van Connect. Ik vind het een godswonder dat we hier zitten.
Ik eerlijk gezegd ook, zeker ik. Ja,
we hadden voor de luisteraars, het is nu vrijdag ergens in december. En we hadden gisteravond ons kerstdiner. En dat begon pak een beetje om 17:15 met de borrel. En dat eindigde heel verschillend van mensen.
Ja, 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 voor enkele die hielden het gewoon netjes bij een diner.
Ja.
Een klein clubje ging nog even door in de kroeg. En nog een kleiner clubje ging nog even door in de kroeg. Daar was ik er eentje van.
Ja, ik was bij de voorlaatste halt uitgestapt.
Ja, verstandig.
Ja, ik twijfelde enorm, maar ik ben nu toch wel blij dat ik dat gedaan heb, eerlijk gezegd.
Ja, ik denk, ik heb zelf 2 griepgolfjes achter de rug. En we hebben natuurlijk ook een heel zwaar, maar heel leuk jaar gehad.
Dus ja.
We hadden volgens mij zin in een feestje.
Ja.
Nou, dat is gelukt.
Ja, dat is goed gelukt. Ja. Iedereen was goed gemutst, dus het was hartstikke gezellig.
Ja.
En jij maakt wel een mooi bruggetje, want we hadden op ons blog deze week 2 dingen. 1, die komen straks op, zijn een beetje de trends van het afgelopen jaar. Heb jij in al jouw wijsheid bepaald wat deze zijn.
Ja.
Dus die gaan we bespreken. In ieder geval met oud-hoofdredacteur van communicatie Rocco Mooi. En een ander, dat was eigenlijk een soort van overzicht van wat voor lessen hebben wij onze lezers nou gegeven het afgelopen jaar. Afgelopen half jaar eigenlijk meer. En ik denk dat het mooie daarvan is dat we het jaar best wel lastig begonnen. Gewoon bij Cooper. En dat we heel goed geëindigd zijn.
Ja.
En het leuke daarvan is denk ik dat we in context daarvan ook meer van ons hebben laten horen met die blogs en met deze podcast enzovoort. Dus we hebben onszelf een beetje uit het dipje getrokken.
Het slop. Ja.
En dat merkte je gisteren ergens ook wel, vond ik.
Vond ik ook. Ja, ik had het gevoel dat iedereen wel moe maar voldaan. Echt dat gevoel.
Ja.
We hebben echt zeker in het laatste kwartaal van dit kalenderjaar echt geknald. Ja, en het is wel vaker zo natuurlijk, denk ik, richting einde jaar. Maar nu was het ook nog met veel pitches. En dat is heel fijn als dat dan uitbetaald
Ja, en er lag best wel druk op, in alle eerlijkheid.
Ja.
Het moest ook echt wel gebeuren.
Ja.
En dat is dan toch anders dan wanneer het goed gaat en er komen dingen langs. Nu was het echt even nodig om het weer goed te laten gaan.
Ja.
En dat gelukt is wel
absoluut.
Is heerlijk.
Ja.
Maar goed, daar hebben de luisteraars ook weer niet zo heel veel boodschappen
aan. Nee, maar
aan,
toch. Dus, klein schouderklopje voor ons, maar zeker ook voor de andere Cooper-collega's. Zeker op zijn plaats.
Zeker, want die luisteren naar wij hopen ook. Want die zijn heel benieuwd of wij er nog wat van bakken.
Ja. Na gisteravond. Ja, dus, daar werden twijfels bij geplaatst.
We zitten
we gaan het zien.
En hij neemt gewoon netjes op. Dus die fout hebben we alvast ook niet gemaakt.
Kijk, zijn we al halverwege.
Ja. Wat is jouw nieuws van deze week?
Mijn nieuws gaat over Threads. De introductie natuurlijk in Nederland en in Europa, in bredere zin. Ik vind het altijd wel, die witte broze weken van zo'n nieuw medium vind ik altijd wel wat hebben. Je ziet dat mensen een beetje zoekende zijn. Zeker met Threads vind ik het heel grappig om te zien dat je een soort van de exodus van X, dus X-verlaters tegenkomt. Maar ook mensen die gewoon een Instagram-account hebben of misschien zelfs soms Facebook. En die dan een beetje verdwaald terecht raken op Threads en niet zo goed weten wat ze er moeten.
Ja, ik vind dat dus fantastisch om te zien.
Dat is heerlijk. Ja, ik geniet daar ook van.
Mijn feed op Threads is dan eigenlijk de oude Twitteraars van vroeger die weer een leuk plekje herontdekt hebben. Daar lijkt het dan een beetje op. En dan die totaal verdwaasde influencer types die dan ineens ook
die denken, kut, moet ik hier nou gaan zeggen dat ik net een kopje koffie heb gedronken of wat is de bedoeling?
Ja.
Maar,
en dan moet toch, dan gaat mijn gedachte toch terug naar ongeveer 2008 of zo toen Twitter opkwam. Toen was dat ook dat ongemak van vooral dat eerste bericht.
Je zag ook dat daar veel over na werd gedacht. Ik heb wel een paar leuke voorbij zien komen. Waaronder geen woorden, maar draden van Feyenoord vond ik leuk.
Een
klein woordgapje.
Dat is niet zo gemeen.
Mag.
Ja, ik denk dat het een hit
maar wordt. Precies. Ik was benieuwd naar wat je denkt.
Nou ja, kijk, objectief gezien, Blue Sky is gewoon een tijdje in de. Je had eerst Mastodon. Nou, dat was gewoon qua user interface gewoon voorkomen KUT. Dat was echt een heel moeizaam ding. Toen kreeg je Blue Sky, wat best wel goed deugt. En ook best wel een fijne sfeer heeft. Alleen, daar worden mondjesmaat worden daar mensen toegelaten. Een beetje member ding. En dat kan haast niet anders. Want het is gewoon een heel klein bedrijfje wat dat in de lucht houdt. Dus het is gewoon een kwestie van geld. Zij kunnen niet de poorten ineens openzetten. En eigenlijk puur inhoudelijk vind ik dat, zou ik dat de beste keuze voor zo'n soort medium vinden. Want ze gaan goed met je privacygegevens om. En als je kijkt wat bij Threads weer is, het is wel briljant qua PR-timing, vind ik. Ja. Want het is aan het einde van het jaar. Dat is toch een periode dat mensen sowieso een beetje last hebben van nostalgische gevoelens en weemoed, weet ik veel wat. En die Elon Musk, die maakt er natuurlijk een potje van. Die scheldt iedereen uit.
Ja, adverteerders lopen weg.
Adverteerders lopen weg. Nou, noem het hele spul maar op. Ja. En zij, wat ze toch wel slim gedaan hebben bij Meta, is dat ze een soortje BN'ers en weet ik veel wat voor volk allemaal gestrikt hebben. En die de eerste blauwe vinkjes, of hoe je ze daar ook noemt, hebben gegeven. En en die vinden het fijn daar. En omdat het in een hoog tempo gaat, vanuit je Instagram feed...
Kopieert al je vriendjes. Ja,
en waarom zou je het niet doen eigenlijk?
Ja, nee, helemaal waar. Ja,
ik kan het beste argument verzinnen.
Ja, nou dus waar ik benieuwd naar ben, want mijn tweet en mijn volgerslijn is echt nog een zooitje nu. Ik ben nog lang niet op het niveau van wat mijn X-account, wie ik daar volgde en daar interessant vond. Dus dat kost best wel nog even, denk ik, een soort van uitzoekwerk. Ik merkte bij helemaal in het begin dat ik mensen ging zoeken op Threads. Toen dacht ik, nee, oké, we moeten hier nu mee stoppen. Ik kan niet mijn X-volgerslijst... ik vond het dus ergens jammer. Ja, waarom ook niet? Ja, dat is ook zo. Nou ja, omdat
je
het
daar leuk vindt.
Ja, maar het kost wel de tijd, omdat allemaal handmatig. Zit hij er al op? Dat was het een beetje. Zit hij er al?
Je krijgt ze ook voorgeschoteld, hè?
Precies. Dus ik denk even een verloop van tijd. Ik moet even wat tijd krijgen en ik ben benieuwd. Ik ben oprecht benieuwd of de sfeer anders blijft. Maar wat volgens mij het belangrijkste verschil is in het extremisme wat op X helemaal is losgegaan, is dat Threads gewoon reacties, als je een thread hebt geplaatst, komt de reactie van iemand in je netwerk bovenaan, in plaats van iemand die veel engagement creëert met een vaak extreme uitspraak.
Ja,
dus je gaat veel meer van je vrienden en van je directe volgers, denk ik, zien. En dat vind ik aan zich wel
interessant. Ja, en ze willen modereren. En je kan allemaal boompjes opzetten over freedom of speech en zo, maar ik vind toch dat er gemodereerd moet worden.
Ja, ik ook. Ik ook, zeker. Ja. Nou ja, dus dat was mijn nieuws. En we gaan het in de gaten houden, zouden we bij BNR Nieuwsradio zeggen.
Oh ja.
En jouw nieuwtje.
Ja, dat is het Genootschap van Hoofdredacteuren. Nou, we weten nu in ieder geval dat ze bestaan. Dat is ook waar. Ja. Die waren boos.
Ja, boos.
Die waren boos op Jilda van de Bel. Die ging naar HEMA. Die kennen we natuurlijk van Linda Magazine. En ze hebben haar... benoemd als hoofdredacteur daar. En dat genootschap was boos, had een brief gestuurd. En zelf van, jullie zijn gewoon een commercieel bedrijf. Dus dat kan allemaal niet. Hoofdredacteur is een journalistieke taak.
Ja, en moet je er vanaf blijven.
Ja.
Ja, ik zag ook dat de Nederlandse Vereniging van Journalisten ook... Nou, die waren niet boos, die waren bezorgd. Nou heb ik bij die vereniging eigenlijk wel vaak het gevoel dat ze om iets bezorgd zijn. Ik heb het idee eigenlijk... Jeetje, als er iemand nog even lag te slapen of te dutten, dan is diegene nu wakker. Dus bezorgdheid uiten ze vaker. Maar wat vind je? Overtrokken? Of,
Dat is mijn eerste instinctieve reactie is van, als er één beroepsgroep toch slecht tegen of nee, als er één beroepsgroep toch zwaar overgevoelig is, dan zijn het toch wel journalisten. Dat vind ik, aan de andere kant vind ik... hebben ze natuurlijk wel inhoudelijk best wel een punt.
Ja.
In de zin van...
Er is ook een reden misschien wel voor sommige bezorgdheid en boosheid.
Ja, kijk, op zich kan natuurlijk een commerciële afdeling prima met redactionele principes werken. Dat kan prima.
Ja.
Alleen, het is en blijft geen journalistiek.
Nee.
En volgens mij zegt HEMA ook niet dat ze dat van plan zijn. Alleen, ze willen dinges op een redactionele manier doen... Ja, en volgens mij kan dat wel. Maar ik denk, als je jezelf hoofdredacteur noemt, dan moet je twee dingen hebben, volgens mij. En dat is een redactie. En ik kan niet beoordelen of het HEMA dat heeft.
Nee.
En het tweede ding is een redactiestatuut. Dus dat je principes opschrijft.
Waar je aan wil houden. Nou, dat hebben ze sowieso niet.
En dat lijkt mij ook niet.
Nee.
Aan de andere kant, het bestaat wel al best wel lang. Je had vroeger zo'n site van American Express in Amerika. En dat was zo'n site voor MKB'ers, ondernemers. En dat werd echt wel journalistiek bedreven. Dat maakt het nog steeds geen journalistiek, vind ik.
Nee. Naar bedrijfsjournalistiek. Alleen, ik had dat als apart vak.
Ja, alleen ik vind bedrijfsjournalistiek dus op zichzelf een hele problematische term.
Ja.
En dat zit vooral in journalistiek. Maar dat heb ik zelf, maar dat is misschien een beetje definitiegeneuzel, met redactie al veel minder.
Ja, ik heb dat ook. Ja, ik denk
omdat dat gewoon een soort ambacht is, ja, vind ik.
Volgens mij het bezwaar waar zo'n NVJ en inderdaad dit genootschap... Ik vind het ook heel magisch klinken. Heb je dat ook? Ik zie echt zo'n kampvuur voor me waar dan hoofdredacteuren uit alle windstreken vandaan komen. Nou, goed.
Ja, vroeger had je een colloquium. Dat was een bijeenkomst van hoogleraren. Die dan ook onder knisperend haarsvuur en een sigaar en een glas
en dan dat ze ook een soort van codetaal... Nou goed, oké. Okay, ja. Het gaat wel best. Waar volgens mij een grootste bezwaar zit, is dat het voelt gewoon een beetje marketingachtig, toch? HEMA heeft waarschijnlijk geen plannen om een redactie op te richten of een redactioneel statuut vast te leggen en een hele journalistieke tak binnen HEMA op te richten. Het klinkt meer als een lekkere, het bek lekker, weet je wel. Ja. Yildu van der Bijl, ook best een naam natuurlijk, die is hoofdredacteur. Ja, en ja, ik moet zeggen, ja, HEMA is wel altijd gewoon goed met taal. Dus ik vind het wel, ja, ik zie er niet zo'n heel erg groot probleem in.
Ik vind het ook wel, ik kan me ook wel voorstellen dat de HEMA heeft willen kiezen voor een Nederlandse, echt een Nederlands woord.
Precies.
Want anders was het chief content officer geworden of zo. Of,
ja. Ja.
En dat vonden zij misschien gewoon heel erg
niet
lelijk.
Passend. Ja, ik denk dat ze het lelijk vonden en ook niet passend bij HEMA. Wat natuurlijk
ik vind het een beetje gehuil.
Ja,
toch?
Ja.
Terwijl ze best
hij draait terwijl we het over hebben.
Terwijl ze best
nou,
een punt
denk,
hebben.
Volgens mij staat de journalistiek op heel veel manieren onder druk.
Ja.
En is dit niet de grootste zorg die je
nee, natuurlijk hebben? Niet. En er is natuurlijk helemaal niemand op de wereld in Nederland die wakker ligt van het feit dat de HEMA iemand aanstelt die zijn hoofdredacteur noemen.
Ja, behalve dit genootschap.
Ja, nou dat. Doe niet zo overspannen.
Ja.
Doe relaxed. Zeker
voor de chill pill. Zeker voor de kerstdagen.
Ja.
Nou, de trends van 2020. Ja, precies. De trends van afgelopen jaar.
Ja. Nou, je had er heel zwikkie in een blog genoemd.
Ja.
We pikken er drie uit.
Ja.
En jij ging de eerste voorleggen.
Ik ga de eerste eens even in je schoot werpen. Ja, die kon maar over één ding gaan natuurlijk. Want in ons vakgebied, maar überhaupt in de wereld, ging het heel veel over AI. Dit jaar, afgelopen jaar.
Ja.
Ja, ik moet zeggen, ik ben het gaan gebruiken, zeker. Maar niet op enorme schaal. Het is echt wel een soort van vaste tool. Met name om soms even iets te checken of om hele stukjes korte tekst wel te schrijven. Maar ik gebruik het nog in ieder geval niet. Benut ik het uit op de manieren waarop het wel benut kan worden. Jij bent volgens mij wel iets, je zit er iets dieper in, ook wel met het ontwerp van afbeeldingen, mock-ups en zo.
Ja, ik heb wel iets meer geprobeerd.
Ja.
En waar ik het nog wel voor gebruik, is gewoon als een soort van... zeker als ik thuis werk, dan is er niemand. Ja, dat is heel zielig. Maar dan kan ik tegen niemand aankletsen. En ik gebruik ChatGPT wel eens gewoon als een...
Sparringspartner. Ja, dat doe ik dus echt totaal nog niet.
En dat helpt toch.
Ja.
En ik neem vrijwel niks over, merk ik.
Maar het is toch even het spiegelen.
Ja. Dus dat...
En ben je dan heel beleefd tegen hem? Want dat doe ik dus.
Ja.
Hallo.
Vind ik wel. Ik denk dat ik beleefd ben.
Zou je?
Ja, nee, ik denk het echt. Ja. Ja.
Misschien betaalt dat zich nog uit in de toekomst. Ja, ik weet het niet.
En wat ik merk is hele gekke dingen. Dat als je bijvoorbeeld een tool als Midjourney neemt, die van die afbeeldingen maakt. Hoewel ik net las dat de laatste editie aanmerkelijk beter is geworden. Die maakt schitterende plaatjes, al heel lang. Maar vrijwel nooit wat je vraagt.
Nee, altijd iets geks.
En dan heb je Wally, dat is een concurrent. Die maakt veel lelijkere dingen.
Maar wel wat je wil.
Die doet wel wat je vraagt. En volgens mij bij de zesde editie alweer, zo snel gaat het alweer, schrijft nu ook dat als je tekst vraagt, bijvoorbeeld, in afbeeldingen, dat hij dat nu wel goed doet.
Oh ja, want eerst ging hij dat dan net een beetje anders vervoeren.
Ja, en helemaal beginnen kreeg je mensen met drie vingers en zo.
Ja, maar goed. Hey, die zijn er, die mogen er ook zijn.
Ja.
Zo is het ook. Maar even om het uit ons persoonlijke sfeer, want je kunt het natuurlijk wel breder trekken naar het vakgebied. Ik ben vooral heel benieuwd hoe het zich door gaat ontwikkelen.
Ja.
Ik heb het gevoel, als we het hebben over PR-communicatie, dat het een beetje zo, zoals wij het wel al hebben toegepast afgelopen jaar, dat het ook in het vakgebied wordt toegepast. Met hier en daar natuurlijk uitschieters. Maar ja, niet dat we voorop in de AI-parade, zeg maar, aan het lopen zijn?
Nee, zeker niet. Dat doen communicatiemensen trouwens nooit. Die zijn nooit voorlopers. Dat zeggen ze soms, maar dat is gewoon niet waar.
Vind je dat jammer?
Ja. Ja, ik vind dat we als beroepsgroep veel te weinig experimentendrift hebben.
Nou, wacht. Hold. Dan gaan we even de stelling erin gooien namelijk. De eerste stelling is, qua AI moet je als communicatiebedrijf niet per se een voorloper zijn.
Ja, ben ik het mee oneens. Omdat ik vind dat je je eigen toekomst moet kunnen voorspellen. Dat wil niet zeggen dat je AI-leider moet zijn in de dingen die je doet. Maar je moet bedenken wat voor impact het heeft op jou... vakgebied. En als ik daar nu over nadenk, dan denk ik dat AI vooral invloed heeft op je positie als communicatieadviseur. Dat je heel goed moet nadenken over het feit dat je niet in de rol van de uitvoerder terechtkomt. Ja. Want hoe meer je in de rol van de uitvoerder terechtkomt, hoe meer je taken worden overgenomen door AI en hoe meer je buitenspel staat. Dus.
Ja. Maar het is wel ingewikkeld in de praktijk, toch? Want ik kan jou helemaal volgen hierin, maar volgens mij merken we ook allemaal op gewoon een dagelijkse basis dat het tijd kost om te investeren in die skills.
Klopt. Maar wat ik ook vind is, we zijn nu helemaal niet vroeg. Want ik was met oud-collega Noortje, was ik 4 jaar geleden op Content Marketing World in Cleveland. Daar hebben wij ons vooral verdiept in dit onderwerp. Mm-hmm. En toen kwamen we terug en toen vertelden we aan collega's wat we hadden gezien. Ja, dat sloeg helemaal dood. Omdat toen de toepassingen ook waren niet in het Nederlands. Waarin technisch, qua user interface, was alles ingewikkeld. Het was heel moeilijk om ermee aan de slag te gaan. Dus we begrepen het meer conceptueel dan dat we er al echt iets mee konden.
Ja.
Nu zijn we 4 jaar verder en is alle technologie is gewoon mainstream.
Ja.
Mijn schoonvader gebruikt het ook.
Ja.
Dus we zijn er al dat het gemeengoed geworden is. Alleen, dat wil niet zeggen dat het allemaal zinnige dingen zijn. Maar het is gewoon mainstream. En dan vind ik dat communicatiemensen in de regel gewoon te weinig doen.
Ja, ze investeren dan te weinig.
Vind
maar hoe zou je daar...
Ik vind het eerlijk gezegd bij ons ook hoor. Ik vind
want dat misschien voelen mensen zich ook wel, ja, een beetje woord, maar overweldigd. Dat kan ik me wel voorstellen.
Tuurlijk. En je moet volgens mij bij allerlei relatief nieuwe dingen ben je natuurlijk heel veel tijd aan het verspillen in eerste instantie.
Ja. Ja.
Want 80% van de tijd die je investeert is complete onzin.
Ja.
Terwijl bij alle andere activiteiten die je doet, kan je natuurlijk heel efficiënt doelmatig te werk gaan. En dan is eigenlijk alle tijd die je investeert zinvol.
Ja.
En dat is bij nieuwe dingen natuurlijk niet. Alleen, ja, ik denk toch dat als je het nu alvast doet, dan...
Dat het zich uitbetaalt.
Ja, maar en vooral dat je... ik denk dat het goed voor je instelling, voor je mindset is. Dat je gewoon voelt wat er komt.
Ja.
En dat je niet verrast wordt. Want er blijven dingen komen die wij niet begrijpen. Ja. Alleen... Als je in een mode zit van ontwikkelen, proberen, kijken wat iets voor je doet. Maar ook in gesprek met je klanten. Dat als het gesprek, wat nog best wel weinig gebeurt, vind ik.
Ja, vind ik ook. Ja.
Als het gesprek met je voeren van, joh, wat voor die vragen natuurlijk komen. Wat voor invloed heeft dat hele AI nou op het PR-vak?
Ja.
Hoe kijken jullie daarnaar? Ja, we moeten daar wel een antwoord op hebben.
Ja, absoluut. Ja, ik zit alleen naar de praktische toepasbaarheid. Hoe doe je dat dan op de werkvloer goed? Dat is niet... Ik bedoel, ja, ik weet nog dat jij, dat was volgens mij dit jaar, dat je een AI taskforce wilde oprichten.
Ja.
En dat loopt dan toch niet of zo. Omdat iedereen inderdaad, het is inderdaad tijd die je moet investeren, die soms nutteloos voelt in een week waarin tijd überhaupt al schaars is, voor veel mensen.
Dat is natuurlijk altijd het probleem. Dingen die vandaag belangrijk zijn, die krijgen altijd aandacht.
Ja.
Terwijl het is mijn taak in principe om over morgen na te denken en dat daar de natuurlijke energie niet per se heen gaat. Ja, dat is ook logisch.
Ja. Heb je wat dat betreft een goed voornemen voor het nieuwe jaar als het gaat om AI en ons vak?
Daar heb ik nog niet echt over nagedacht.
Nou, mooie klus voor tijdens
ja,
de...
volgens mij moet je gewoon aan de gang blijven en je proberen af te vragen van hoe kan... Ja, ik vind volgens mij twee dingen. 1, we moeten ons beter bekwamen in alles wat er is. En daar elkaar ook in inspireren.
Ja.
En aan de andere kant moeten we nog meer nadenken over onze toegevoegde waarde buiten AI.
Ja.
Dat je zorgt dat je daarin
heel
krachtig
goeie.
Bent. Want volgens mij, ik denk dat het meer daarin zit dan in AI zelf.
Ja.
Want
dat
wordt straks gewoon hygiënefactor. Want op een gegeven moment kan iedereen ermee omgaan.
Precies, daar leer je wel mee omgaan. Het gaat er inderdaad om wat is de waarde die je toevoegt gewoon juist buiten die tools om.
Ja,
ja.
Maar we shall see. Dan gaan we ze Rocco Mooi bellen.
Ja, we gaan door.
En Rocco Mooi, die ken ik al lang, want hij was hoofdredacteur van communicatie. En hij heeft mij vaak geïnterviewd. Dus dat was prettig, want het was goed voor onze PR. En hij maakte altijd, dat was eigenlijk mijn lievelings, maakte die lijstjes van de top 25 communicatiemensen. En ik vond het nou niet per se zo leuk, omdat ik erin stond.
Jawel.
Maar ook, nee, dat is één. Maar twee was de wijze waarop hij dat opschreef. Dat was met een vierlijn pennetje.
Oh, leuk, ja.
En hij zei over mij altijd, dat is een man die veel te zacht praat voor wat hij allemaal vindt, bijvoorbeeld.
En, oh, ik weet niet of ik het daarmee eens ben.
Nou ja, het is allemaal slap gelul natuurlijk. Maar dat maakt niet.
Maar wel leuk.
Maar gewoon
leuk lijstje.
Ja,
lees lekker
dat,
weg.
Dat zei ook iets over dat hij die mensen die in dat lijstje opnam, wat natuurlijk volkomen arbitrair was, dat hij zich daar ook in verdiepte.
Ja.
En ja, kijk, dat hele blad bestaat niet meer, want het is opgegaan naar adformatie. En ja, weet je, je hebt toch wel een nieuwsbrief communicatie, dat is het dan. En hij schrijft een.
Hij heeft ook zonde ergens eigenlijk, hè? Dat we geen eigen.
Klopt.
Eigen ja. Zijstap.
Ja, nou goed, misschien gaan we daar bij Logijan wat aan doen. Maar daar heb je ook een blad, maar dat heeft volgens mij 100 abonnees die geen lid zijn. Dus dat is ook niet zo.
Dat kan ook nergens.
Nee, ja, en het mist urgentie. Kunnen we nog eens een keer over doorgaan. Ja. Maar goed, hij is nu onafhankelijke adviseur. Wat hij precies doet is mij onbekend, eerlijk gezegd. Dus dat kunnen we ook wel
even. Ook een leuke vraag, ja.
En we gaan hem vooral eventjes bevragen over bedrijven die van alles willen zeggen, maar dat het toch totaal anders uitpakt dan ze zelf bedacht hebben.
Ja, bewust of onbewust. Ja.
Met Rocco.
Hey Rocco. Met,
hi.
Hoi, met Jos en Judith aan de andere kant van de lijn.
Goedemiddag.
Hoi. Goedemiddag. Hoi.
Wij vroegen ons allereerst af, wat doe jij tegenwoordig precies? Behalve af en toe vierlijnen stukjes schrijven over jouw clips die naar de kloten gaan.
Ja, hou opzij uit. Nou, op dit moment zit ik in een chaletje in Drenthe. En kijk ik uit over een beetje verdacht groene akkers. Gele akkers. Ik weet nou niet of het gewoon de tijd van het jaar is. Of dat er toch iets rustig met glyfosaat gestrooid is. Maar los daarvan, ik adviseer nog wat bedrijven. Dus ik ben een aantal jaar geleden begonnen met het. Op het snijvlak van communicatie en journalistiek. We hebben nog ooit samengewerkt bij Coca-Cola onder andere.
Ja.
En eigenlijk doe ik hetzelfde wat ik altijd al heb gedaan, denk ik. Maar gewoon vragen stellen aan communicatiedirecteuren of topmannen van bedrijven. Waarom doe je dit nou precies en hoe doe je dat? En wat is de reden? En leg het eens uit, maak het eens concreet. Dus vanuit een soort nieuwsgierigheid vragen stellen.
Okay. En dat turn je dan om tot een advies ook nog?
Vaak is het vraag stellen genoeg.
Oké.
Want dat zet...
Zet ze aan denken.
Soms, het toeval wil dat ik natuurlijk wel redelijk vaardig ben ook met schrijven. Dus soms maak ik een advies van, soms schrijf ik blogs voor de mensen die ik adviseer. Dus, en ik heb ook een aantal jaar, de afgelopen 5 jaar, was ik vooral als content manager actief. Dus content stratege, zeg maar. Dus,
ja, en mag je jezelf dan hoofdredacteur noemen aan die kant van de tafel?
Ja, nou, ik zag die discussie over Yildau, ik weet nog hoe je het uitspreekt.
Ja, Yildau volgens mij.
Ja. Nou ja, dat is eigenlijk wat zij doet bij HEMA. Dat heb ik ook gedaan bij een aantal bedrijven. En ik zou mezelf niet zo snel hoofdredacteur noemen. Maar het grappige is eigenlijk dat ik kom natuurlijk vanuit adformatie. Dus ik noemde me chief content of hoe je het noemen wil. Ja. Maar de hoofdredactrice van adformatie noemde zich ook chief content. Dus ja, weet je, daar loopt het dan...
Wat grappig, dat is een soort van omgedraaid.
Ja. Maar op zich vind ik, je moet het wel zuiver houden. Ja. En, het is duidelijk dat je, als je hoofdredacteur bent, dat laten we dat maar voorbehouden aan de journalistiek. Lijkt me verstandig.
Ja, ik vind het helemaal prima, maar een tikje overgevoelige reactie vond ik het eerlijk gezegd ook wel weer, hoor.
En waarom, ik heb niet precies de reactie gezien, maar waarom vind je het overgevoelig dan?
Nou, kijk, in principe hebben ze gelijk. Laten we dat even heel simpel houden. Alleen, als je zag hoe die brief richting HEMA geformuleerd was. Ja, dan was het toch ongeveer alsof de hele journalistiek op het spel stond. Nou, ik kan me toch niet voorstellen dat er iemand is die er wakker van ligt, dat HEMA iemand hoofdredacteur noemt, toch of wel?
Nee, dat ben ik met je eens. Maar je ziet natuurlijk wel dat... maar goed, de discussie is al, die speelt al heel lang... dat de journalistiek natuurlijk voortdurend terrein verliest... of groot communicatiegevaar. Hè? Dus daar zijn ze inmiddels wel over gevoelig voor geworden. Ja. Maar er is natuurlijk geen beroepsgroep... die zo slecht tegen kritiek kan. De journalistiek. Dus, maar goed, ik vind het wel... Ik snap het punt wel dat je wel zuiver wil houden... dat als je voor een bedrijf werkt... dan heb je gewoon niet de ruimte die je hebt als je journalist bent. Echt, mensen die zeggen dat ongeveer hetzelfde is.
Je rol slaat de plank helemaal mis.
Ja. Al doe je qua werk alles volgens redactionele principes, je rol is gewoon anders.
Ja. En je hebt minder vrijheid, je hebt met andere mensen, andere stakeholders in zo'n bedrijf te maken. Daar loop ik af en toe ook tegenaan hoor, en nooit wel schade en schande. Wijs geworden de afgelopen jaren. Waarom doen ze het nou niet zoals ik het voorstel? Want dat is het meest effectief. Ja, er zitten ook mensen met andere belangen, andere kijk op de zaak. En misschien wel net zoveel gelijk als ik. Dat zou kunnen. Dus je rol is veel minder vrij natuurlijk ook. Ja. Dat zal Yield Do als hoofdredacteur dan nog wel gaan merken.
Ja. Hey Rocco, we hadden het net al heel eventjes over het werk wat je deed. En eigenlijk de stelling die we aan jou willen voorleggen, die is er eigenlijk een beetje aan gelinkt wel. We hebben het namelijk in deze aflevering van de podcast over dingen die ons in het afgelopen jaar zijn opgevallen binnen het communicatievak. En een van die dingen was, het gaat over de intenties die je als bedrijf kan hebben, bewust of onbewust. Mm-hmm. En hoe dat dan verkeerd opgepikt wordt. Stelling die daarbij hoort en die ik graag in jouw schoot werp is, jouw verhaal kan nog zo positief bedoeld zijn als bedrijf, maar reacties kunnen anders uitpakken. Ben je het daarmee eens of oneens?
Ja, daar kan je het niet mee oneens zijn.
Ik lees hem voor en ik denk ook een beetje gekke formulering.
Daar ben ik het zeker mee eens. Je weet nooit hoe het uitpakt natuurlijk, maar aan de andere kant is het wel verstandig om er van tevoren goed over na te denken. En ik zag wat voorbij komen, onder andere over die Zara-campagne. Die zou toch gewoon als oerstom willen betitelen, toch? Ik bedoel, de intentie is misschien goed. Ik weet niet eens of er een intentie achter zit. Maar,
volgens mij, ik las dat de intentie van de Zara was een met als enige doel ambachtelijk gemaakte kledingstukken in een artistieke context te presenteren.
Ja.
Alleen het woord ambachtelijk al, dat moet ik al lachen.
Ja, dat is mooi, hè? Ja. Ik moet dan gewoon denken aan een banketbakker of zo, maar goed.
Ja, maar ja, dat is toch wel, hè? Dat, ik bedoel, dat is een van de cases die genoemd worden. Ja, ik vind dat wel... Ik moest meteen denken aan de Jumbo-reclame van rond het, wat was het, de WK, EK, die mensen die op die stijgers.
Ja,
daar werd natuurlijk vroeger vaak gezegd, dat pleit is al lang beslecht, van er moet altijd een communicatiemanager meekijken die maatschappelijke sensitiviteit inbrengt bij zo'n reclamecampagne. Wie dat ook is, of een marketeer of wat dan ook. Maar ja, die zat hier te maffen natuurlijk. Want ik las het verwijt van Zara in deze case. Dat, of het verwijt, de repliek. Dat allemaal in juli al gemaakt was. In september al live ging of zoiets. Maar ja, dan nog. Hè.
Ik
denk, kijk om je heen en iedereen ziet meteen de associatie.
Maar soms heb je ook blind spots, toch? Soms zie je iets gewoon eventjes niet.
Maar dat is natuurlijk precies het probleem. En daar heb je af en toe... ik ga niet zeggen dat je mensen zoals ik voor nodig hebt... die van buiten naar binnen... Maar dat is inderdaad zo'n rol, speel ik wel. En het valt mij wel vaak op dat... en dat is wel een soort vergoelijking ook. Als je in een bedrijf werkt en je bent bezig met een campagne... en het is mooi en je vindt het geweldig... en het ziet er allemaal gelikt uit. En iedereen gaat aan dezelfde kant een beetje op. Hè? En dan is het best moeilijk om uit die rol te stappen. Te zeggen, wacht eens even jongens. Kijk eens even om je heen wat er in het nieuws gebeurt.
Ja. Maar hoe zou je dat wel goed kunnen doen?
Maar dan nog, ja. Ja, dus een, ik denk wel dat dat een rol is. Traditioneel, van als je een goede sterke communicatiefunctie hebt. Die zou toch dat soort dingen wel moeten zien. Ja. Dat zou wel een rol van zo'n persoon moeten zijn, denk ik.
Wat het ingewikkelde is bij communicatiemensen, wat ik in de praktijk vaak merk, is dat communicatie vaak als een neeffabriek gezien wordt. Weet je, dat zijn de tegenhouders van alles wat niet mag en overal streng op. En volgens mij, wat je nodig hebt, is een beetje streetwise communicatiemensen. Die ook gewoon, die moeten er ook voor zorgen dat ze 8 van de 10 keer voor iets zijn. Ja. En je hoort ook vaak dat gelul over wij willen een seat at the table hebben. Ja, ik maak het altijd heel simpel. Als jij vroeger op de middelbare school zat en je werd niet uitgenodigd voor de feestjes, dan vonden ze je gewoon niet leuk. En ja. Ja, weet je, en dat is hierbij ook. Je moet niet zo klagen, want hoe vaak je toch hebt gezien dat communicatiemensen, er worden ze een keer uitgenodigd en dan zitten ze aan zo'n tafel en dan zitten ze schaapachtig voor zich uit te staren. En dan heb je een verhaaltje over de brochure of zo, weet je wel. Ik denk, je krijgt toch de plek die je toekomt. En natuurlijk moet je die opeisen, is dat soms hard werken.
Nou, en, maar wat ik wel...
Dat geklaag soms, dat kan ik niet tegen.
Nee, ik denk wel dat je gelijk, maar soms vind ik het wel lastig, want je... Door al dit soort voorvallen word je ook wel in een soort van brandweerpositie geduwd. Dat je eigenlijk vooral bezig bent met blussen. Dus ik snap wel de reflex van, weet je wel, geef me dan een stoel aan die tafel.
Ja, maar dan moet je volgens mij zeggen van, joh, ik heb nu het afgelopen jaar 5 branden voor je geblust. Ik heb dat even op een rij gezet. Misschien is het ook handig als we dat voortaan voorkomen. Ja. En dan heb ik hier, geef me een half uur van je tijd. Ik heb niet meer nodig. En dan ga ik jou vertellen hoe ik je kan helpen om dat beter te doen.
Ja. Ja, ik denk dat je het oplost door, dat zie ik ook wel in mijn praktijk, dat veel communicatiemensen denken in termen van risico's. En je moet veel meer denken in termen van kansen. Die zijn er natuurlijk ook. Hè? Als je daar gaat dit gesprek ook over. Dus de medialogica goed weten volgen, dan zijn er ook wel momenten waarop je naar voren kan stappen, juist uit de organisatie, waar je profijt van hebt. Maar risico's, dus het risico zien, is het verdienmodel van de woordvoerder natuurlijk. Ja. Want zonder risico's is een woordvoerder eigenlijk niet nodig. Ja. Dus die ziet risico's die anderen echt niet zien. Dat heeft hem in zekere zin een beetje buitenspel gezet daardoor. Wat Jos net zegt. Hè?
Heb je in het afgelopen jaar een voorbeeld gezien van een merk of een organisatie die dat op die positieve manier die jij net noemt heeft gedaan? Dus die juist een kans... Ja, dat is lastig misschien zeggen.
Nou,
of die een case heel goed juist heeft afgehandeld.
En volgens mij had jij een lijstje gemaakt, toch? Want ik heb dat niet zo paraat.
Ja, ik had Ali Niknam nog staan. En ik vond dat interview in NRC, daar vielen natuurlijk een hele hoop mensen over. Maar ik weet niet of dat nou uiteindelijk zo slecht voor hem is geweest in die end. Dat vond ik wel een voorbeeld waarvan ik dacht... Nou, ja,
weet iedereen wat dat is? Dat is die man van Bunk die riep van... al die watjes, daar hebben we niks aan.
Die moet ik niet,
die hoef ik niet. En, ik las het interview. Ik heb niet gezien, eigenlijk de afdoek. Die heb ik nog wel even bekeken. Ik las het interview. Ik dacht van, het is niet het type bedrijf waar ik zou willen werken, zeg maar. Zo'n Amerikaans succes en hard werken en... Maar ik herkende wel iets in wat hij constateerde, namelijk dat het tegenwoordig iedereen mag van alles vinden. En ook als je net komt kijken, zeg maar, in een bedrijf, heb je even wel recht om mee te praten. En als je als baas daar iets van zegt, dan zit je al snel op de beklagerbank, zeg maar. Ja. Dat heb ik zelf ook wel inderdaad meegemaakt. Ik weet niet hoe dat bij jullie op bureau is, maar...
Nee, Jos die snoert ons meteen de mond.
Jonas is een hele hiërarchische... Maar ik vind, dat vind ik wel opvallend. Dat vind ik echt opvallend. Als je een team aanstuurt en er zitten mensen in... Dan denk ik van, oké, ik heb nu 3 keer gehoord. Heb je incompetentie geëtaleerd. Nu gaan we toch maar mijn ding doen. Dan heb je als manager van een afdeling heb je soms echt een probleem. Dat constateert hij. Mm. Dat vond ik wel mooi. En ik vond de manier waarop hij vervolgens... De tone of voice waarin hij op zijn eigen LinkedIn-account uitlegde hoe dat interview... Ja, vond ik wel sterk, want dat zie je natuurlijk steeds minder, dat topmannen zich uitspreken.
Ja, precies.
Ik las een interview met dat is een leuk interview, topman van Heineken, Dolf van den Brink, die dat ook wel uitspreekt. Dus, de publieke opinie is echt een mijnenveld. En hij haalt het voorbeeld aan van Budweiser, dat dan zich uitspreekt voor de LHBTI-plus gemeenschap. 30%, Bud Light is het ook, 30% omzetverlies, omdat je ergens op uitspreekt.
Ja, maar zij spraken zich natuurlijk ook ergens over uit, waar ze gewoon nul spelaandeel hadden. Het was gewoon een stom influencer-campagnetje, wat ze niet scherp hadden. en hun achterban.
Nee, maar die reactie is hoe dan ook wel heftig, toch?
Ja, natuurlijk. Maar als jij een klein deeltje van je campagne gaat maken voor nog geen promiel van je doelgroep. Ja, en vervolgens krijg je een hoop kritiek. En ja, dan buig je wel heel makkelijk. Omdat het gewoon onzin was in de eerste plaats. Ja. Maar wat die man van Heineken zegt, dat vind ik wel interessant. Want als je kijkt naar mediadynamiek en aan wie zitten er aan talkshowtafels, dan wordt het bedrijfsleven is gewoon in principe ontzettend afwezig. Ja. Ja. En dat heeft volgens mij twee. Dat is een heel slecht iets wat mij betreft. Want aan de ene.
Het is ook echt veranderd, hè? Want dat was vroeger helemaal niet zo. Waren het echt opinieleiders.
Ja.
Je ziet ze eigenlijk nu alleen op het moment dat ze. Sorry, Jos, dat ik je onderbreek. Maar je ziet ze alleen als er risico is, hè? Ja. Topman van ASML zie je als de expat belasting dreigt, hè? Hoe zat dat alweer? En de topman van Boskalis op het moment dat er strengere wetgeving in Nederland op het gebied van duurzaamheid, dan zeggen we gaan naar Duitsland. Maar je kan je natuurlijk ook positief uitspreken op bepaalde issues.
Ja, en ik denk ook dat daardoor dat jonge mensen ook een totaal verkeerd beeld krijgen van de realiteit. Omdat als topmensen van bedrijven zich niet meer verantwoorden en zich niet meer uitspreken, dan vergeet je ook helemaal dat een deel van de financiële machine, dat komt door inkomsten die vanuit bedrijven en mensen die werken komen. Ja. En dat is natuurlijk een evenwicht versus de overheidsuitgaven. Dat hoort gewoon bij elkaar. En ik vind het politieke verhaal zit nu volledig op uitgaven. Alsof die bedrijven alleen maar het grote kwaad zijn. En ja, dat gaat volgens mij volledig mank. En ik snap die de topmannen en vrouwen ook wel. Dat als jij daar gaat zitten, loop je het risico dat Gerard Joling naast je zit. Ja, daar zou ik ook geen zin in hebben.
Van Gerard Joling, dat de hele groegemeente meteen struikelt over iets wat je hebt geroepen. Dus ik denk
maar
wel dat.
Je bent wel deel van de groegemeente.
Helemaal waar. Helemaal waar.
Want je doet het eigenlijk altijd fout. Het moment dat je zegt, ik maak een campagne en die maak ik inclusief en daar hebben we één gekleurd iemand in, dan is het er één te weinig. Ja. En als je er twee in doet, dan is het volgens sommigen weer één te veel. Als je zegt, ik ga over 10 jaar uit fossiel, dan is het te vroeg. Of mensen zeggen, ja, maar ik wil helemaal niet dat je uit fossiel gaat als ING. En dat houdt, nou ja, de bekende Sinterklaas-discussie. Dat houdt bedrijven natuurlijk eigenlijk een beetje in een wurggreep. Alles is een mijnenveld. En je, nou ja, die moet je afvragen of je je daardoor wil laten vijzelen.
Nou, ik vind dat je naar voren moet stappen. Ook als je kijkt naar beloningen. Als je het hebt over beloningen van topmensen. Het zijn gewoon mensen in loondienst. En het risico wat ze lopen is dit. Dat is hun eigen reputatie. Wat daar wel een vervelend neveneffect van zou kunnen zijn, is eigen veiligheid. Ik denk dat je dat ook niet moet onderschatten. Maar dat is het ook. En bij die vorstelijk gestegen beloning, ja, hoort, vind ik, deze verantwoordelijkheid. Dat is de ene kant van het verhaal. En de andere kant van het verhaal is ook dat als wij een opdrachtgever willen pitchen bij de journalistiek, dan vind ik het argument is te commercieel, ja, is ook zo'n lege huls. Zeker als het grote bedrijven zijn, zet ze maar neer en bevraag ze kritisch. Hè? Want wij gaan niet over de vragen. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Dat moet de journalistiek doen. Die mogen vragen wat ze willen. Dat vind ik echt. Ja. Ze mogen alles
maar
vragen.
Maar van wie komt dat argument? Het is de commercieel. Komt
van journalisten.
Nou, dat komt heel vaak van redacties. En ik vind dat geen argument. Ik vind het niet interessant, want bla bla bla. Vind ik het goed. Helemaal prima. Ja. Of ik vind het is niet groot genoeg. Noem alles maar op.
Ja.
Maar het is te commercieel, want het komt van een bedrijf. Vind ik echt flagrante onzin. Omdat het bedrijfsleven speelt gewoon een bepalende rol in de samenleving.
Is het niet omdat zo'n persoon. Hè, want ik vond dat die topman van Heineken, dat was een heel leuk interview, omdat die man zich ook heel menselijk en kwetsbaar opstelt.
Ja, zeker.
Maar juist omdat die topmannen tegenwoordig stijf geadviseerd worden. Hè, dat geldt ook voor politici natuurlijk in zekere mate. Op het gebied van reputatie. En dat alles een misser kan zijn of een bananenschil. Zijn die interviews vaak ook helemaal niet leuk meer.
Het is een beetje de voetbalwereld. Toch?
Ik heb
meegemaakt dat ik op een gegeven moment met iemand van Philips sprak en die zei van ja, die antwoorden zijn niet helemaal in lijn met onze woordvoerderslijn. Dus of ik die woorden even kon veranderen. Ja, ja, ja. Dus daar zit een soort dwangmatigheid in. En ik zou zeggen, laat dat nou eens een beetje los. Maar dat is... Kijk, zo'n topman heeft natuurlijk ook met zoveel belangen, stakeholders in zijn eigen organisatie te maken. Dus die maakt natuurlijk wel die afweging van, ja, wat levert het me op? Hè? Als ik dit risico loop of als ik inderdaad dus op dit onderwerp duw of...
Ja, maar ik vind juist dat ze te weinig goed nadenken over wat levert het me op.
Ja, dat denk ik
ook. Er wordt te veel nagedacht over hoe kan ik hier met zo weinig mogelijk schade weglopen. Terwijl als jij een actief beleid hebt op hoe kan ik nou, en niet alleen voor je eigen belang, maar dat mag je best af en toe ietsje groter zien, van hoe kan ik nou voor het belang van mijn industrie, van mijn branche of hoe je het ook ziet, hoe kan ik nou zorgen dat dat sterk wordt en wat voor verhaal past daarbij? En wat wil ik dan over de bühne krijgen ten positieve? Ja. Ik denk als je het zo aanpakt... Dan heeft iedereen daar volgens mij baat bij. En dan wordt het ook dat begrijpen meer mensen in de landen dat je verschillende perspectieven aan kwesties hebt. Ja.
Nou, ik ben sowieso, maar goed, dat is wel constant in het werk wat ik doe. Als je uitlegt wat je doet en waarom je het doet. Mensen kunnen het dan nog steeds niet met je eens zijn. Maar dan hebben ze in ieder geval de indruk dat je er goed over na hebt gedacht. En dan hebben ze ook jouw argumenten gehoord. Dat is natuurlijk veel beter dan zeggen van nou, we doen de gordijnen dicht en we praten maar niet. We blijven al die afwegingen en blijven een black box natuurlijk. Dus volgens mij is dat ook wel een soort erkende... manieren om mensen mee te nemen door ze inderdaad de achterkant te laten zien. Want waarom doen we het nou zo van het doen?
Is dat iets voor ons, denk je Rocco, als PR-bureaus en adviseurs om daar dus nog vaker op aan te dringen bij bedrijven?
Nou,
of hoe
denk
zou die
wel,
beweging
hè,
op gang moeten komen?
Ja, want ik denk wel, want jij zei net, viel net aan het begin van wat, hoe adviseer je nou? Nee, ik adviseer vooral door te vragen, inderdaad. En door iemand zelf het antwoord laat geven. En dan krijg je wel een mooi gesprek. Weet je? Op het moment dat iemand, dat klinkt wat vaag wat ik zeg, maar iemand zelf denkt van, ja nee, ik doe dit om deze reden. Nou ja, nogmaals, je kan het er niet mee eens zijn, maar dan heb je in ieder geval een verhaal. Ja. En ik vind dat, en daarnaast heb ik de indruk dat die reputatie-effecten soms ook wel een beetje overdreven worden. Ik kan me herinneren dat ik ooit een keer met Johan van der Zanden van tegenwoordig zit bij Ahold. Ik zat toen bij ING, toen waren de systemen 4 dagen uitgevallen. En toen belde ik hem daarover en hoe hij daar in zijn communicatiebeleid mee omging. En zei, nou ja, het gebeurt op Twitter, zijn mensen heel boos en het is natuurlijk heel vervelend, et cetera. Maar het is niet zo dat nu ineens iedereen zijn rekening opzegt. Hè? Dat is natuurlijk ook wel, laten we zeggen, de persoonlijke reputatie van zo'n topman of zo'n bedrijf op zo'n moment. En de effecten over de wat langere termijn, dat wordt soms ook wel wat, hoe zeg je dat, iets al te schrikachtig mee omgegaan, denk ik. Ja. Je moet ook gewoon af en toe, als je wat profiel wil hebben, je nek durven uit te steken, je hoofd uit het raam durven steken, denk ik. Dus maar dilemma's delen en afwegingen delen is volgens mij, daar is er nog nooit iemand slechter van geworden.
Mooi voornemen voor het nieuwe jaar.
Zo is dat.
Toch?
Meer delen.
Hey, genieten van daar op de Drentse hei. En,
ja, het is prachtig hier. Ja,
leuk,
ja.
Fijn. Hele fijne feestdagen alvast. En heel veel dank voor je bijdrage.
Ja, jullie ook. Fijne dagen en tot spreekje.
Tot ziens.
Goed.
Hoi.
Gewoon weer kansen gaan. Moet hij eens tegen zijn clubje zeggen? Maar...
Ja. Hij moet hem maken. Nog eentje hebben we er.
Ja,
gaat over Barbie. Nee, het gaat niet over Barbie. De laatste stelling gaat over maatschappelijke doelen die je als bedrijf omarmt. Ik zie wel eens dat je hebt die Sustainable Development Goals. Hè? Ja. Dat is een soort handig kapstokje waarin je een aantal maatschappelijke doelen kunt hangen. En soms zie ik wel bedrijven met websites waar dan 6 van die doelen op staan gepleurd. Weet je wel? Zo van, deze doen we. Ja, deze vink. Eigenlijk door de Barbie-film, die zag ik ergens afgelopen week toen ik ziek was. En dat zette me een beetje aan het denken. Dat ik dacht, deze match is zo goed dat Barbie juist dit aankent. Mattel natuurlijk eigenlijk, het bedrijf van Barbie. Dat zij degene zijn die zeg maar, die systemen, die patriarchatische systemen op de kaart zetten. Dat voelde als zo'n logische match. Dat ik dacht, nou, dat is misschien ook nog wel een leuke stelling om te bespreken hier, namelijk je kunt beter 1 maatschappelijk doel goed omarmen dan een paar een beetje.
Ja, en liefst zo snel mogelijk zou ik willen zeggen.
Wat bedoel je daarmee?
Nou, omdat wat je nu krijgt, die wat jij noemde met die SDG's,
ja.
dat gaat een rapportagevorm worden. En dat gaat een rapportagevorm worden die gerund gaat worden door juristen en ander tuig. En wat je dan krijgt is af.
Noem jij journalisten nou tuig?
Nee, oh, pardon. Nee, ik zei niet journalisten, ik zei juristen.
Oh, juristen, sorry.
Nee, kijk, het wordt gewoon het volgende. Je had natuurlijk al de duurzaamheidsverslagen. Ja, ja. Dat wordt nu allemaal een tikje rationeler. Dus ja. Je krijgt gewoon dat grotere bedrijven moeten rapporteren op dit soort doelen. En dus gaan ze van allerlei dingen opschrijven. En dus wordt het, als dit zo doorgaat, zeker voor grotere bedrijven, ga je hier heel weinig onderscheidend mee zijn. Omdat alle bedrijven zijn gewoon verplicht om te rapporteren over wat ze doen voor het milieu, wat ze doen voor inclusieve personeelssamenstellingen en nog zo wat. Dus eigenlijk het oude People Planet Profit verhaal wordt nu geïntegreerd in een soort van rapportagevorm. Met andere woorden, wat ik dan denk, dat als jij nog ergens onderscheid in wil maken, dat je dan heel, heel rap moet zijn met iets wat echt bij je past. Kijk, bij Mattel, wat jij nu noemt, ik kon die film niet aanzien, maar ik zie wel wat je zegt. Het is natuurlijk, als je kijkt naar de geschiedenis van Mattel, is het compleet logisch dat zij dit ter sprake stellen. En dat hebben ze gewoon heel goed gedaan.
Ja.
Daar kan je ook
best wel wat zelfcynisme op zijn minst. Soms misschien zelfs zelfkritiek.
Vond ik volkomen ongeloofwaardig, maar dat is gewoon smaak. Dat geeft verder niet. Want ja, ik zag wel wat de poging was. Alleen ik vond het zo over de top dat ik het niet grappig meer vond. Ik vond het te veel. Ik vond het de mitrailleur die maar bleef afgaan. En dan is de kracht voor de ironie voor mij weg.
Oh nee, ja. Ik vond maar juist in de hyperoverdrijving vond ik juist die kracht zitten. Dat ik dacht,
ik weet dat heel veel mensen er zo over denken. Ik heb dat zelf anders ervaren, maar dat maakt allemaal geen reet uit. Wat feit is dat het volkomen logisch is dat zij dit doen.
Ja.
En het past bij ze. Het is natuurlijk briljant dat als je als speelgoedfabrikant, en Lego heeft dat natuurlijk ook met Lego The Movie bijvoorbeeld, dat het je gewoon lukt dat mensen gewoon meer dan 2 uur naar jouw merk zitten te kijken.
Ja, dat is überhaupt.
Dat is zo geweldig en briljant. En dat ze dat een moment ook nog gebruiken om een boodschap te verkondigen die meer is dan koop deze spulletjes.
Ja, daar
kun je niet anders dan waardering voor hebben, vind ik. Ja.
Maar nog even terug naar wat jij...
Los van mijn smaakkwestie, want dat doet er dan niet toe.
Ja.
Dus in die zin is hun maatschappelijke anker is volkomen helder.
Ja. Want daar gaat het toch ook wel om. Volgens mij, dat is natuurlijk niet altijd het geval. Dus wat ik, denk ik, tenminste...
Nou ja, het moet... In ook een soort van in proportie zijn. Ik weet niet of jij dat boek van Unilever en Paul Polman hebt gelezen destijds.
Ja, laat je terug wel.
Ja, nou, ik weet niet zoals ik me dat boek herinner, is dat Unilever had in de geschiedenis al wat zitten, hè, van duurzaamheid. Helemaal bij de oprichting zat dat er al in. Toen is die Paul Polman daarmee naar de haal gegaan. En die zei dat hij erin geloofde dat het uiteindelijk zowel goed voor bedrijf als maatschappij is als je op een bepaalde manier zaken doet. En daar ging hij mee aan de gang. Dat ging best wel goed. Hij kreeg mensen mee en op een gegeven moment werd hij het voorbeeld van hoe je dit soort dingen doet. Mm. Daarna deed hij alleen nog maar dingen voor zijn eigen podium en voor de wereld. Maar hij vergat dat hele bedrijf. Hij keek niet meer achterom. Hij keek niet meer naar zijn medewerkers. Hij keek niet naar zijn aandeelhouders. Want dat vind ik bij aandeelhouders krijgen ook... En dat is eigen schuld misschien een beetje, maar die krijgen ook een beetje een rare rol. Hè? Alsof ze er niet mogen zijn. Terwijl uiteindelijk zijn dat nog steeds de kapitaalverschaffers van je bedrijf. Zonder aandeelhouders besta je gewoon niet.
Mm-hmm.
Alleen, we hebben een tijd gehad waarbij veel te veel van de winst altijd maar richting de aandeelhouders ging. Alsof dat dan het enige bepalende element is. En nu wordt het af en toe helemaal uitgeschakeld. En ik denk dat als je maatschappelijk doel omarmt, je blijft een bedrijf. Dus je moet iets vinden wat je ook overeind kunt houden als het tegen zit.
Ja.
Dus dat je iets in je keten doet, of iets wat waar je ook echt verantwoordelijkheid voor draagt. Als je daar iets vindt en als je dan de kracht van je merk, van je communicatie, van je logistiek, van je distributie,
inzet.
Wat je ook hebt, dat je dat inzet om dat te liften.
Ja. Ja, ik ben soms wel...
Maar het is best wel zoeken, hè?
Precies.
Misschien moet je wel 20 dingen doen om erachter te komen wat werkt. Want ik weet nog dat ik in Barcelona was bij een bierkorp farmaceut. En daar zei de communicatiedirecteur... Ik weet niet of die directeur was, maar in ieder geval hoog in de boom. Die zei, wij hebben een periode van 3 jaar greenwashing nodig gehad. En waarom? Omdat dat mensen aanzetten. Dus zijn ze ook plastic uit de sloot gaan vissen. Je kent al die onzin allemaal wel. Maar dat zijn ze gewoon gaan doen om de hersenen van mensen aan te zetten. Ja. Om überhaupt grond te plaveien. Om überhaupt iets, om tot het moment te komen dat je echt het zinnige vindt. Omdat hij zei, als je daar meteen naar op zoek gaat, dat is veel te groot. Dat is veel te heftig.
En ik denk dat dat dus precies is wat ik afgelopen jaar bijvoorbeeld wel veel heb gezien. Is dat onder druk van buitenaf en misschien dadelijk al helemaal met die rapporten. Dat die tijd niet genomen wordt. Eigenlijk een beetje dat, inderdaad, dat zoektocht naar wat is dan van mij.
Ja, er zijn twee termen. Je hebt greenwashing, maar je hebt ook iets wat er tegenin gaat.
Green whispering.
Ja, zoiets. Maar het was nog een andere term waarbij bedrijven die daadwerkelijk goede dingen doen, dat niet meer durven te vertellen.
Ja.
Omdat ze bang zijn van, ja, je doet hier goede dingen, daar misschien niet. Ja. Dus je houdt je mond maar.
Ja. Ja, dat is best iets wat ik in het komende jaar nog zie toenemen, als ik eerlijk ben.
Ja, omdat het publiek is relatief slecht geïnformeerd, niet geïnteresseerd en oordeelt veel te snel. Maar dat heeft dus een oorzaak.
Hallo, lieve luisteraar.
Ja, maar dat heeft een oorzaak. Dat heb je ook zelf veroorzaakt, mede.
Ja, nee, dat is waar. Ja, dat schuurt misschien een beetje aan de voorstelling.
Alleen, dan moet je maar doorheen, denk ik.
Ja.
En het wordt toch lastig. Wij maken dat natuurlijk ook mee. Dat je een klant adviseert van je moet eigenlijk X doen. Of hou nu maar je mond, erken je nederlaag en ga door. Maar dan soms zeg ik ook een juridische afdeling. Ja, maar als we dit nu laten gaan, dan weet je ook. De grootste dooddoener ter wereld is precedentwerking. Het woord precedentwerking, ik kan het echt niet meer horen. Het is echt een kutsmoes voor van heb ik met jou daar. Alsof dat zo werkt. Ja. Ik geloof daar helemaal niet in. Dit is jezelf afdekken.
Ja, dat is het. Indekken, afdekken, ja.
Indekken is beter. Goed.
Goed.
Zouden onze collega's een beetje tevreden zijn met ons?
Ik hoop het. Dit is alles wat er in me zit.
We hebben ons best gedaan. We hebben alles gegeven.
Ik zit nu ook wel steeds meer zo voor me uit te staan.
Ja. Nou, lieve luisteraars, wij komen in het nieuwe jaar weer terug.
Absoluut. Vol nieuwe energie.
Ja. En we gaan 2 weken eventjes stoppen met alle contentproducties. Dus de laatste nieuwsbrief is gisteren, als we dit opnemen, uitgestuurd. Dit is ook de laatste podcast van 23, maar 2 weekjes rust en we zijn er gewoon lekker. En leuk. Als jullie suggesties hebben voor onderwerpen, gasten, laat het ons weten. Stuur maar een mailtje. Ja. Komt helemaal goed.
En abonneer en like en deel.
Ja, deel vooral. Deel. En schrijf in op de nieuwsbrief.
We gaan afronden hier.
Ja, we gaan.
Nou, hele fijne feestdagen.
Hele fijne feestdagen. Of zoals ze in Brabant zeggen, zalig kerst.